Shalom, leuk dat je luistert naar IB Podcast van Stichting Israël en de Bijbel. De Bratslav, of Breslov, Chassidim, waren nog niet zo lang geleden in het nieuws vanwege een geschil tussen Israël en Oekraïne. Wat was er aan de hand? Mijn naam is Jacqueline Lohman en mijn gast van vandaag studeerde onder andere Hebreeuws en Joodse geschiedenis aan de Universiteit van Leiden, waar hij ook promoveerde, en was docent Oude Testament, Hebreeuws en Wereldreligies aan de Christelijke Hogeschool in Ede en hoogleraar godsdienstwetenschappen aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Een hartelijk welkom voor Pieter Siebesma.
Ja, bedankt.
Fijn dat je er bent. Wij hebben afgesproken dat ik je mag zeggen en dat ik Pieter mag zeggen.
Natuurlijk.
Ik zei het al even in de korte introductie. De Bratslav Chassidim, spreek ik dat zo goed uit? Bratslav?
Ja, zeker.
Waren onlangs nog in het nieuws. Waarom was dit?
Nou, dat heeft te maken dat tienduizenden aanhangers van deze beweging ieder jaar op Joods nieuwjaar, Rosh Hashanah, het graf van de stichter van deze beweging, Nachman van Bratslav, bezoeken in het plaatsje Uman in de Oekraïne, om daar bij zijn graf te bidden. Nou, omdat natuurlijk zowel in de Oekraïne als in Israël, en dan ook vooral onder de ultra-orthodoxe Joden, het coronavirus rondgaat, wilden Israël en de Oekraïne dit beperken of zelfs tegengaan door bijvoorbeeld het vliegverkeer tussen deze twee landen te beperken.
En dat hebben ze ook gedaan.
En dat hebben ze inderdaad gedaan.
Ze hebben ook andere wegen gevonden, want ik begreep van onze collega's in Oekraïne dat ze aan de Wit-Russische grens uiteindelijk stonden.
Veel zeker. We hebben geprobeerd Oekraïne binnen te komen, want dit is wel heel belangrijk voor hen. Maar het is maar weinigen gelukt.
Je noemde al even de naam Nachman van Bratslav. Kun je daar iets meer over vertellen? Wie was dat?
Ja, Rabbi Nachman. Hij leefde van 1772 tot 1810. Hij is dus niet heel oud geworden. Hij was een achterkleinzoon van de, wat men noemt, de stichter op de initiator van het chassidisme, de Baal Shem Tov. Hij werd geboren in Metsibit, dat is een heel klein stadje in wat vroeger Polen was en nu in de Oekraïne. En het was zo'n stadje, dat noemt men een shettle, die door de helft door Joden werd bewoond. En hij was al vanaf jongs af aan heel erg gericht en geïnteresseerd in alles wat met God te maken had. En al vanaf jong af aan richtte hij zich op de studie van de Talmud en op het gebed. Hè. Het is bekend dat toen hij 6 jaar oud was, hij regelmatig naar het graf van zijn overgrootvader ging, de Baal Shem Tov, om daar te bidden.
6 jaar?
Ja, 6 jaar was hij al. Om daar te bidden en zich ook daarna onder te dompelen in het rituele bad in het mikwe. Op 13-jarige leeftijd, het was overigens niet ongewoon in die tijd, trouwde hij met de dochter van een rabbijn en uiteindelijk zouden ze 5 dochters en 2 zonen krijgen. Maar het was ook gebruikelijk in die tijd, de helft van hun kinderen overleed binnen een jaar. Uiteindelijk vestigde hij zich in Breslov, dat is een stadje in de Oekraïne. 5 jaar later overleed zijn vrouw aan de TBV en 3 jaar later wou hij ook zelf aan deze ziekte bezwijken. En op zijn eigen verzoek werd hij begraven in Uman, dat is een heel klein plaatsje in de Oekraïne, waar al veel eerder 1000 Joodse slachtoffers van een pogrom, een jodenvervolging uit de 18e eeuw, zijn begraven. En nog steeds kun je zeggen is Uman een bedevaartplaats waar zijn volgelingen jaarlijks naartoe gaan om bij zijn graf te bidden en te studeren. Er is een hele interessante persoon, want Als je de biografie over zijn leven leeft, dan krijg je de indruk van toch wel een heel gecompliceerde persoonlijkheid. Hè? Hij werd gekweld door heel veel angsten en zorgen. Hij had te maken met seksuele aanvechtingen. Zijn vrouw overleed. Zijn kinderen, de helft van zijn kinderen overleed. In het begin had hij heel weinig volgelingen. Hij had er nogal wat weerstand van de andere chassidische rabbijnen. Dus hij heeft wat dat betreft een heel moeilijk leven gehad. Met heel veel lijden en heel veel teleurstellingen. Maar toch zag hij zichzelf als de grote chassidische leider van zijn generatie. En je hebt het idee dat hij zichzelf steeds meer begon te zien als een soort leidende messias. Nachman die had dus een heel groot verlangen om heel dicht bij God te zijn en ook met hem te praten. En dan geef ik even zijn eigen woorden weer om met God te praten zoals men met een vriend praat. En dit type gebed, want je weet dat binnen het Jodendom kent men vooral heel veel formuliergebeden, men bidt vanuit het gebedenboek. Maar hij benadrukte ook het gebed wat je dan noemt als in het Hebreeuws het Bordoet. Het Bordoet, letterlijk Hebreeuws voor afzondering. En daarin verstond Nachman dat je niet alleen met God kan praten in Hebreeuwse formuliergebeden uit het gebedenboek, maar ook in je eigen moedertaal, Jiddisch, spontaan met God mag praten. En dan mag je alles tegen hem zeggen wat bij je opkomt, wat je voelt, wat je dacht, hoe banaal ook. En tegelijkertijd zag hij ook deze vorm van gebed als een middel om aan zelfonderzoek te doen en je eigen gevoelens, gedachten en problemen onder de loep te nemen. Met natuurlijk als doel dat je kunt leren van je fouten en ja, dat je dan je kunt voornemen beter te gaan leven.
Nou, als we dit zo door christelijke ogen bekijken, klinkt dat allemaal best wel heel positief.
Ja, en ik denk dat het inderdaad ook best wel heel positief is en dat je dan ook wel kunt verklaren dat hij later zoveel volgelingen heeft gekregen. Ja, wat misschien wat op ons wat minder positief overkomt, is dat hij ook zijn volgelingen verschillende meditatietechnieken leerde om dichter tot God te komen. Heel bekend is wat hij zelf noemde het zwijgend schreeuwen.
Hoe kwam die daarop dan? Hij moet zoiets ook bedenken, toch?
Ja, ik denk dat hij het ook komt omdat hij natuurlijk, hij heeft heel veel problemen in zijn leven ervaren en daardoor was hij ook heel erg gericht op God. Natuurlijk ook in de hoop dat God hem van zijn problemen zou afhelpen. En dat hij ook heel erg streefde naar contact met God. Nou, even over het zwijgend schreeuwen.
Ja, sorry, ik onderbrak je even.
Nee, natuurlijk niet, dat is geen probleem. Het zwijgend schreeuwen is dat je in je hoofd moet voorstellen hoe het zou klinken als je heel hard zou schreeuwen zonder geluid te maken. En dat moet je dan net zo lang doen totdat je die schreeuw in je hoofd hoort. Andere technieken is jezelf helemaal leegmaken van alle gedachten en gevoelens, zodat er alleen nog maar ruimte zou zijn voor God. Nou, het klinkt heel modern in de oren natuurlijk met die moderne meditatietechnieken, maar heel veel van die technieken waren al bekend in die tijd en komen voor een deel ook voor uit de Kabbalah. En dat is een Joodse stroming die ook daarnaar streeft om één te worden met God en gebruik maken van technieken die voor ons eerder doen denken aan de New Age en andere wat meer occultere bewegingen dan uit het Jodendom.
Misschien een onderwerp voor in de toekomst nog. Om nog eens over te hebben.
Dat weer wekken. En Nachman, die was een van de eerste chassidische rebbes die ze aan zijn volgelingen leerden. Ik denk ook dat heel veel van die technieken ook niet gebaseerd zijn op de Bijbel, maar een heidense oorsprong hebben. Bijvoorbeeld het opzeggen van mantra's. En een mantra vind je met name in het Hindoeïsme. Dat is eindeloos bepaalde woorden herhalen om zo als een manier om dichter tot God te komen. En ook bijvoorbeeld het geloof in reïncarnatie, hè, dat je dus opnieuw geboren kunt worden. En ook binnen de beweging van Rabbi Nachman komen mantra's voor. Hè. In 1922 claimde een zekere Rabbi Israel Odeffer een briefje te hebben gehad van de inmiddels al lang overleden Nachman, die was ondertekend met Nachman Meuman, gebaseerd op de Hebreeuwse letters van de naam van Nachman uit Uman, mee is uit, Nachman Meuman, wat eigenlijk als een soort mantra wordt gebruikt door zijn volgelingen, om zo een bepaald gevoel op te wekken. Wat ik zelf ook wat persoonlijk wat minder positief vind, is dat het eigenlijk al tijdens zijn leven de gewoonte was om rond Joods nieuwjaar Rebbe Nachman te bezoeken in zijn woonplaats. Toen hij in 1811 was overleden, gingen zijn volgelingen dagelijks op Joods nieuwjaar naar Uman om bij zijn graf te bidden en te studeren. En tijdens de communistische overheersing was dit verboden, maar toen werd het al in het geheim gedaan. En na de val van het communisme werd Uman weer een bedevaartplaats die door duizenden chassidische Joden werd bezocht. Vorig jaar schijnen er zo'n 40.000 aanhangers van Nachman naar Uman te zijn gegaan. Nou, de reden is dat Rabbi Nachman voor zijn dood zijn volgelingen heeft beloofd dat als ze na zijn dood bij zijn graf zouden bidden, dat hele grote voordelen voor hun zou hebben. Hij zou dan voor hen bij God pleiten, zodat God hen niet op Yom Kippur, dat vlak na Joods nieuwjaar valt, hen zou veroordelen. Nou, je kunt dus zeggen dat voor zijn volgelingen is Uman dus de plek om contact te krijgen met je rabbijn. En misschien is dat nog heel duidelijk om te zeggen dat ook Rabbi Nachman, toen hij stierf, zijn volgelingen heeft verboden om een opvolger aan te wijzen. Dus normaal bij chassidische stromingen volgt de zoon of een neef of een ander familielid de overleden rabbijn op. Maar Nachman zei van nee, dat mogen jullie niet doen. En daarom worden we ook de chassidim op zijn napolgelingen, de chassidim zonder rebbe genoemd of zelfs de dode chassidim, omdat ze een dode rabbijn navolgen.
Nou komt er meteen wel de vraag in mij op, waarom wilde hij geen opvolger?
Dat vind ik moeilijk te beantwoorden. Misschien omdat hij zichzelf toch wel als een soort messiasfiguur zag en dat hij zei van ja, ik ga voor jullie pleiten bij God in de hemel. En dan is het niet nodig om een opvolger te hebben.
Maar communiceren, praten met iemand die niet meer leeft, in dit geval een overleden rabbijn. Hoe rijmen zijn volgelingen dat met wat in de Tanach, in het Oude Testament staat?
Nou, het is dus inderdaad de gewoonte dat dus bijvoorbeeld als men met een bepaald probleem zit, dat men dan 's nachts bij of op de grafsteen of hoe het maar van Rabbi Nachman gaat overnachten en dat het dan kan voorkomen dat de rabbi 's nachts in een droom verschijnt en hen dan ja, raad geeft. In onze optiek en zoals wij de Bijbel leven, is dat in twee opzichten denk ik niet goed. In de eerste plaats omdat je niet met doden mag communiceren. En in de tweede plaats, omdat dan eigenlijk de rebbe dan een middelaar wordt tussen God en de mensen. Zoals we ook bijgeloven dat Jezus een middelaar is tussen God en de gelovigen. Zij leggen toch gewoon heel anders die teksten uit Deuteronomium uit. Zij leggen dus niet dit verband met zeggen dat wat in Deuteronomium staat, dat is niet van toepassing op onze rabbijn. En soms is het ook wel een beetje lastig na te voelen hoe ze dat zien. Ik denk dat je het op een bepaalde manier ook kunt vergelijken met de Rooms-Katholieke Kerk, waar ook heiligen zijn en waar je ook tot heiligen kunt bidden. En we kunnen pleiten bij jou voor God. Ook de Rooms-Katholieke Kerk doet dat evenmin als strijdig met het Oude Testament, met Deuteronomium met name. Rabbi Nachman is voor zijn volgelingen, kun je haast zeggen, een soort messias die bij God voor hem pleit. En toen ik me dat tot me liet doordringen, realiseerde ik me wel weer dat wij als gelovigen niet een dode messias volgen, maar levende messias, Christus, die uit de dood is opgestaan en die leeft.
Amen. Toch is het zo, Pieter, dat de Bratslavs behoren tot de snelst groeiende groep, ik moet het goed zeggen, in het Jodendom. Wat is nu hun aantrekkingskracht voor mensen buiten?
Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat we aantrekkingskracht hebben. Breslov of Bratslav oefent heel veel aantrekkingskracht uit op seculiere Joden die op zoek zijn naar de zin van het bestaan. Er zijn bepaalde overeenkomsten met, zeker waar ze gebruik maken met technieken uit New Age. En als je op zoek bent naar de zin van het bestaan, dan kun je die natuurlijk vinden in het Jodendom, waarbij je weer aan de geboden van de Torah en van de mondelingen leer je daaraan gaat houden. Maar wat Bratslav natuurlijk aantrekkelijk maakt, is ook de plaats die het gevoel speelt. Het krijgen van een relatie met God, niet alleen in het Hebreeuws tot een bidden, maar ook in gewone woorden. En ik kan me voorstellen dat juist die aspecten, dat die heel veel aantrekkingskracht uitoefenen. Zeker als je natuurlijk wel het Jodendom van huis uit kent, maar toch in je gevoel wat meer wilt. Er is natuurlijk ook een combinatie van, je bent orthodox. En het gevoel speelt een rol, de beleving.
Is het dan ook zo dat die groei ook door veel jonge mensen komt?
Ja, ook door veel jonge mensen. En de Bratslavers, die evangeliseren, om het zo maar te zeggen, ook heel actief. Ze evangeliseren op straat en proberen zo mensen te bereiken.
Onder Joodse mensen, neem ik aan.
Ja, natuurlijk Joodse mensen. Evangelisatie is alleen onder Joden en niet onder niet-Joden.
Ik ben wel benieuwd, tot slot, hoe is het uiteindelijk afgelopen in Oekraïne?
Nou, de afgelopen jaren kwamen er jaarlijks zo'n 40.000 volgelingen van Nachman. Dit jaar zijn het er maar hooguit 2.000 geweest, die toch door de mazen van het net hebben weten te glippen. Bijvoorbeeld, daar gingen allemaal berichten over op internet, door bijvoorbeeld grenswachten om te kopen en zo toch de Oekraïne binnen te komen. Het was dus een hele kleine groep, niet heel erg fijn voor de mensen die dan hotelkamers verhuren, want er is nog wel een verschil op je 2000 komen of 20 keer zoveel. En je moet je voorstellen, een hotelkamer, daar moet je gauw 2000 euro voor betalen om daar een tijdje in te verblijven. Dus ik vraag me af of de plaatselijke middenstand er zo blij mee was. Maar het 2000 mensen natuurlijk wel. En die hadden ook wel een beetje zo'n gevoel van wij voelen ons toch wel heel speciaal. Want het is ons gelukt en de anderen niet. En zij hebben dus ook gewoon kunnen bidden bij het graf van Nachman.
Dankjewel voor dit gesprek. We gaan nog meer podcasts maken over, want er zijn nog veel meer stromingen binnen het Jodendom. Pieter Siebesma schrijft ook regelmatig over het Jodendom in IB Magazine. Kijk maar eens op israelandebijbel.nl. We gaan afsluiten. Enorm bedankt voor het luisteren. Tot gauw en vooral shalom.